Ik ben Petra Vijverberg.
Ik ben Joost van Rooyen.
En samen maken wij de podcast Tuinierkwartier.
Jazeker.
Nou ja, Joost, we hebben natuurlijk samen aan mijn tuin gewerkt vorig jaar.
Ik had de tuin waar jij woonde, had ik al een onderhoud van de vorige bewoners. Ja, toen kwam je bij mij met een ontwerp, wat ik heel knap vind. En daar hoefde ik me heel weinig aansturing aan te geven. En toen hebben we samen die tuin gemaakt. Hè. Ik heb een hoveniersbedrijf met alles erop en eraan. En jij had het idee. En zo hebben we een geweldige tijd gehad.
Ja.
En iets heel moois gemaakt.
Nou, kijk waar het toe leidt. Nu zitten we samen een podcast op te nemen. En wat we gaan doen in deze podcast. We willen de luisteraar graag inspireren. En meenemen op die zoektocht die ik dan in ieder geval in de afgelopen 20 jaar zo'n beetje gehad heb. Maar dan allemaal lekker kort en hapklaar. En vandaag zijn we gelijk begonnen met een leuke gast. We hebben Pieter Hessels in de uitzending, tuinarchitect.
Ja, wat was een onwijs leuk gesprek. Ja. Wat een verhalen. En ja, je ziet toch echt wel je hoort er echt wel het belang van een tuinarchitect. Die kan je gewoon meenemen in je wensen en die daar een heel mooi plan van maken.
En gaat ook wel net wat verder dan alleen maar de praktische dingen oplossen in je tuin. Hè? En een mooi voorbeeld waar we straks over gaan praten is de tuin die hij ontworpen heeft rondom muziek. Door gewoon geïnspireerd door de muziek die op de radio draaide op het moment dat hij bij de klant thuis kwam.
Ja, dat is maar een klein dingetje. Het was Massive Attack. En dan heeft hij dus een klik met een klant. En dan hoort hij dat. En dan denkt hij, dat is het. Daar ga ik een tuin omheen maken.
Ja.
Dat is toch schitterend.
Ja, fantastisch als je dat kan. Nou, laten we beginnen.
Heel mooi.
We beginnen elke aflevering met het tuinmoment van de week. Dus Joost, jij hebt het nu ontzettend druk natuurlijk. Het voorjaar is begonnen. Wat heb jij deze week meegemaakt?
Ja, als ik er om me heen kijk. Ik word er echt heel vrolijk van. Want je zei het al, het voorjaar is begonnen. En dan komt die bloesem. Ja, dat is geweldig. Dan kan het voor mij beginnen.
Ja, dat luidt echt de lente in.
Ja, wat is jouw moment?
Nou, dat heeft er ook wel mee te maken. Want ik geniet ook heel erg van die eerste lentebloemen die aankomen. En je weet, vorig jaar hebben we natuurlijk samen mijn nieuwe tuin aangelegd.
Ja.
En ik heb in november nog honderden bloembollen in de grond gestopt.
Ja, schitterend.
En spannend moment natuurlijk. Nu ze eruit komen of of alle kleuren bij elkaar passen. Of ze op de goede bloeitijden hebben. Nou, enzovoort. Dus ik zit iedere dag als eerste uit het raam te kijken hoe ze erbij staan. En
Mini-keukenhof.
Ja, prachtig. Ja, het is inderdaad een mini-keukenhof. Ja,
voor ons als hoveniers is daar echt het minst leuke. Want we stoppen die bollen in de grond. En we komen pas weer terug als ze uitgebloeid zijn. Maar ja, als ik in de tuin om me heen kijk, een feestje is het.
Ja. Nou, ik ga zeker nog een paar foto's op Instagram zetten en kan iedereen ervan meegenieten.
Heel goed.
Waar begin je als je een tuin hebt en hoe ga je daarmee aan de slag? Hoe zorg je er ook voor dat je tuin een beetje duurzaam aangelegd wordt? Vandaag is Pieter Hessels onze gast. Pieter, je hebt prachtige landschapstuinen ontworpen, maar ik zag dat je ook graag mooie stadstuinen ontwerpt, vooral ook hier in Amsterdam. Je vindt duurzaamheid belangrijk, wat je bijvoorbeeld doorvertaalt in hergebruik van materialen. Kortom, ik weet zeker dat jij onze luisteraars een hoop goede tips en inspiratie kan geven. Welkom en leuk dat je er bent.
Dankjewel.
Allereerst ben ik wel heel benieuwd, hoe zag jouw eigen eerste tuin eruit?
Mijn eigen eerste tuin is de tuin die ik nu nog steeds heb, want die heb ik eigenlijk nog niet zo heel erg lang. 3 jaar geleden heb ik die aangelegd. Ik heb eigenlijk, toen ik op zoek was naar een nieuw huis, heb ik op Funda de enige filter aangezet, namelijk een tuin van groter dan 100 vierkante meter.
In Amsterdam.
Ja,
toen bleven er 3 huizen over.
Ook niet in de buurten waar ik zou willen wonen. Maar ik heb gewoon gedacht, onzin, die tuin is het belangrijkste. Ik ga daar gewoon wonen. Dus dat heb ik gedaan. Ik heb dat huis gekocht en er zat een totaal overgroeide tuin in. Met allemaal hele grote, lelijke, bonte heesters van 3 meter hoog. En daar wilde ik allemaal vanaf. Dus daar heb ik echt mijn ziel en zaligheid in gestopt. Eerste half jaar of zo dat ik daar woonde. En het huis is Amsterdamse school. Dus er zijn allerlei hele mooie baksteentjes in de gevel verwerkt op allemaal creatieve manieren. En zoals je ook al zei, ik vind hergebruik van materialen leuk. Dus toen heb ik me helemaal gericht op die Amsterdamse school als thema voor de tuin. Dus ik ben naar een oude sloop gegaan. Naar een bestratings... niet een handel, maar echt... waar het allemaal... Precies, oude bouwmaterialen. En daar heb ik een kubieke meter stoeptegels meegenomen voor niks.
Ja.
En een paar vierkante meter met gebakken waalklinkertjes. En daarmee ben ik aan de slag gegaan. En die heb ik toen eindeloos op allerlei manieren gestapeld op creatieve manieren. En met lijm in de weer geweest. Om een soort van luchtige constructie te verzinnen. Waarbij dus die steentjes en die tegels op elkaar gestapeld zijn. Om daar muurtjes mee te maken en bankjes. Dat was eigenlijk het uitgangspunt van de tuin.
Ja.
En daaromheen heb ik gewoon alles een soort van wild laten zijn bijna.
Geweldig.
Daar is natuurlijk wel over nagedacht, over die planten. Maar het moet lijken alsof het allemaal overgroeid is met inheemse Amsterdamse planten.
Ja.
En daarna 3 kippen erin en een hondje sinds vorige week. En het is heel gezellig.
En vertel eens, wat doet een tuinarchitect eigenlijk?
Een tuinarchitect die is er, denk ik, om de wens van de opdrachtgever tot vervulling te brengen wat betreft hun buitenruimte. Dat is een manier, denk ik, om het uit te leggen. Misschien is het om de gedachtes van de opdrachtgever vorm te geven. Want vaak weten mensen wel zo'n beetje wat ze willen. En ze hebben een bepaald gevoel erbij. Een sfeer. Of wat ik gisteren nog van iemand hoorde was, het moet vooral gezellig zijn. En dan als tuinarchitect een krapje je achter oren van, oké, wat is dan gezellig?
Ja.
Want voor de een gezellig is dat zeker niet voor de ander. Dus wat doen wij als tuinarchitect? We luisteren heel goed ten eerste naar de cliënten en dan schrijven we op wat ze allemaal willen. En dan gaan we foto's maken van de plek die ze hebben, van hun buitenruimte. Of dat nou een landgoed is of een piepklein balkonnetje of een dakterras. En dan zorgen dat we tekeningen hebben daarvan. Dan gaan we het inmeten of we laten dat een architect doen of een ingenieur. En dan gaan we een plan maken.
En dan vraag je aan de mensen een beetje van welke richting ze op willen en een beetje een moodboard maken of hoe moet ik dat voor me zien?
Ja, dus sommige mensen hebben al een heel duidelijk idee, dus die zijn dan op Pinterest geweest. Die hebben natuurlijk eindeloos veel plaatjes, wat eigenlijk heel erg verwarrend werkt, heb ik gemerkt.
Oké.
Ja, want dan komen ze met een tuin van 5 bij 5 meter, ik zeg maar wat, en dan komen er 500 Pinterest plaatjes op je af.
Succes.
Met 500 verschillende thema's. Dat is nog best wel eens lastig. Dus ik probeer ze altijd te beperken tot een paar plaatjes. En je dwingt ze eigenlijk ook een beetje om keuzes te maken, ja.
Omdat je dan zelf een inschatting maakt. Je bekijkt het interieur of iets en je maakt zelf een beetje inschatting wat de mensen mooi vinden. En daar doe je je eigen sausje dan overheen en daar maak je een ontwerp.
Ik weet niet of ik het een sausje zou noemen. Ik probeer echt als eerste de wens van de opdrachtgever tot uiting te brengen. En dan laat ik me inspireren vaak ook door de plek. Dus eigenlijk het belangrijkste, denk ik, wat een tuinontwerper kan doen als meerwaarde, is echt een verhaal vertellen ook. Ook een thema aan een tuin geven. Want vaak weten mensen wel dat ze, ik zeg maar wat, een trampoline en een fietsenrek en een kliko-bak en een grasveldje of in sommige gevallen een zwembad of een tennisbaan van het andere extreem. Dat weten ze wel, maar de vormgeving daarvan en hoe kunnen we dat in een verhaal vorm gieten?
Ja.
En dat is waar een tuinarchitect denk ik ook toegevoegde waarde heeft.
En ook het durven van dingen. Klanten die blijven, dat merk ik zelf veel aan klanten, die blijven vaak heel veilig, dat zie je ook in het interieur vaak, of met kleuren. Die, dat is altijd eng. En een architect, die neem je dan ook in de hand om juist het wat spannender te maken. En daar moet je juist dan ook in kunnen overtuigen.
Ja, absoluut. Ik denk dat misschien wel 60% van mijn werk is overtuigingskracht. En mensen meenemen, dat zal je ook herkennen, dat je ze aan de hand meeneemt. Van dit is het proces en we gaan dit samen doen. En uiteindelijk wordt het iets heel erg moois. Maar je hebt inderdaad echt een educatieve functie ook. Dus je moet ze echt meenemen in het verhaal en ze allerlei dingen uitleggen ook.
Ja, ja. Peter, ken jij er ook in?
Ja, zeker. Want dat is eigenlijk ook, denk ik, een mooi startpunt. Want je komt bij een klant binnen en wat ga je eigenlijk als eerste doen? Want ik neem aan dat behalve alle praktische kanten van je tuin, van inderdaad de kliko's moeten ergens heen. Om tot een goed ontwerp te komen, moeten mensen ook op een bepaalde manier naar een tuin kijken. En dat is ook hoe jij naar een tuin kijkt, om een ontwerp geslaagd te maken. Wat zijn dan de dingen waar jij zelf op let?
Ik probeer dus juist niet eerst naar die details te kijken. Want ze komen natuurlijk altijd met praktische dingen en die moeten er allemaal in. Maar dat mag niet leiding geven. Hoe zeg je dat? Dat mag niet...
doorslaggevend zijn.
Precies, doorslaggevend of leidend zijn in het ontwerp. Je ontwerpt niet een tuin om een kliko-bak heen. Nee. Maar dat gebeurt soms wel. Omdat mensen niet de moeite nemen om een tekening te laten maken. Dus dan is het als architect belangrijk dat je een verhaal kan vertellen. Een concept hebt. Een soort kapstok waar je alles aan kan ophangen. Vandaag nog had ik een opdrachtgever en daar had ik een tekening voor gemaakt en dat gepresenteerd. En dan soms kom ik met misschien wat vage verhalen over dat het op muziek geïnspireerd is of weet ik wat. En dan kijken ze heel glazig aan. Ja, maar waar moeten mijn fietsen dan staan? Ja, ja, dat komt daarna. Dat komt daarna. Geloof me, daar zorg ik voor.
Ja.
Maar hoe werkt dat dan? Want waar haal je dan die inspiratie vandaan om zo'n thema aan zo'n tuin te verbinden?
Nou, door met ze te praten natuurlijk. Dus je luistert naar mensen. Ik heb nu Braziliaanse klanten en die zijn ontzettend nationalistisch. Nee, dat is niet het goede woord. Die houden heel erg van Brazilië, laat ik het zo zeggen.
Ja.
Dus die willen daar iets van terugzien op de een of andere manier. En het klimaat is daar natuurlijk totaal anders. De architectuur is daar anders. Maar toch willen ze er iets van terugzien. Dus dan probeer je op de een of andere manier iets te verzinnen wat hun doet denken aan hun thuisland.
Ja. Dat maakt het natuurlijk ook onwijs leuk dat je... Er is geen opdrachtgever hetzelfde. Je put uit uit al je ervaring. Maar ja, dan heb je inderdaad weer zo'n vraag en dan moet je daar weer in gaan verdiepen. En toch weer een echte Piet Hessels van maken.
Ja, maar ik denk ook dat als ik je goed begrijp, door echt naar de klanten te luisteren en te begrijpen wat ze belangrijk vinden of wat waar ze affiniteit mee hebben, probeer je eigenlijk de tuin daarop aan te passen en persoonlijk te maken voor de mensen.
Precies.
Dus wat is dan het mooiste wat je ooit gemaakt hebt, bijvoorbeeld?
Een van de dingen die me het meest is bijgebleven is een tuin die geïnspireerd is op een muziekstuk. Die ik net ook al aanhaalde. Dat is een hele grote tuin. En ik was met die opdrachtgever in gesprek. En er kwamen voornamelijk een soort van wensenlijstjes uit wat ze allemaal wilden. Maar ik had nog niet echt een verhaal. En toen stond er muziek daarop. Toen we daar zaten in die keuken bij die eerste kennismaking. En dat was een nummer wat ik zelf ook heel goed vind van Massive Attack. Ik vergelijk mijn werk, althans ik trek altijd vergelijkingen met muziek en kunst en zelfs koken ook in mijn werk. Dat zullen jullie ook wel herkennen. Uiteindelijk is het een soort recept, een soort hoopje ingrediënten die je bij elkaar gooit in een tuin. En dat moet tot een samenhangend en harmonisch smaakvol
geheel
verhaal
zijn.
Gaan leiden.
Ja.
Precies. En in dit geval was het dus een muziekstuk en ik ben een heel klein beetje muzikaal, maar... En dus ik weet dat de muziek uit verschillende sporen bestaat. Hè? Verschillende instrumenten die naast elkaar tot iets harmonieus moeten leiden. En toen heb ik die tuin eigenlijk daarop gebaseerd. In dat muziekstuk zitten strijkers en er zitten paukenslagen. Dus percussie en snare drum en dat soort dingen. En die heb ik allemaal kunnen weergeven in de tuin. Bijvoorbeeld hele grote bomen, dat zijn dan de basdrums in dat lied. En een golvend, glooiend grasveld zijn dan de strijkers. En als je dat verhaal vertelt, dan gaan bij sommige mensen gaan hun ogen een beetje twinkelen. Dat hoop je natuurlijk.
Ja.
En dan kan je echt iets bijzonders maken. En als ze dan meegaan in dat verhaal, dan kom je echt ergens.
Het draait toch allemaal om passie, hè? Dat is toch mooi om te zien, ja.
Ja.
Want het maakt voor jou uit, want ik vind mooi aan jouw werk. Hè? Je hebt hele grote tuinen en echt meer de landschappen ontworpen. Maar je draait ook je hand niet om voor de Amsterdamse stadstuin. Maakt het voor jou een verschil of dat je met een kleine of een grote tuin werkt? In de manier hoe je het aanpakt?
Ik vind de kleine tuinen vaak moeilijker zelfs dan die grote tuinen. Misschien dat jij dat ook herkent.
Ja zeker.
Want eigenaars van een grote tuin hebben vaak dezelfde wensen als van een kleine tuin. Die hebben ook een gezin met drie kinderen.
Maar veel meer ruimte om het allemaal te realiseren natuurlijk.
Exact. Dus je gaat dan op allerlei slimme manieren ga je functies met elkaar combineren. Dus vorige week hebben we een tuin opgeleverd voor een vriend van mij hier vlakbij. En daar hebben we een hele lange tafel door de tuin laten lopen die gedeeltelijk een eettafel is, maar ook gedeeltelijk een soort koffietafel is. door een trappetje halverwege te maken. Ja. Dus we hoefden niet en een losse koffietafel en een losse eettafel er neer te zetten. Maar dat was dus allemaal verenigd in elkaar. En zelfs in het midden hebben we een uitsparing gemaakt waar een kruidentuin in zit.
Oh, wauw.
Dat is niet geheel nieuw, maar toch best aardig dat je dan dus aan die tafel zit en meteen je munt kan plukken voor in je cocktail.
Ja, gaaf. Ja, gaaf. Ja. Ja.
Mooi. En niet iedereen zal bij zijn eerste tuin meteen een tuinarchitect in de hand nemen. Als je nu je verhalen zo eens probeert samen te vatten voor zeg maar, de beginnende tuinier die met zijn tuin iets anders wil dan wat er nu in zit. Wat zou je dan adviseren? Waar moeten mensen mee beginnen?
Ik denk dat ze een lijstje moeten maken voor zichzelf van wat verwachten ze in hun tuin te kunnen doen. In hoeverre moet het een afspiegeling zijn van hunzelf? Naast al die praktische overwegingen, maar waar moet het voor staan? En voor sommige mensen is dat een herinnering, een soort jeugdherinnering. Bijvoorbeeld een appelboom die ze vroeger bij een oma in de tuin hadden. Nou, dat is voor mij altijd een heel goed aanknopingspunt. Want daar kan je omheen werken. Dus probeer voor jezelf eerst te bepalen van waar sta je voor? Wat vind je leuk? En probeer dat niet 1000 dingen te laten zijn. Of zelfs niet 5 dingen. Ik heb nu ook een opdrachtgever die wil Ibiza, Marokko en Bali.
Ja, dat is too much waarschijnlijk.
Ja, en dan denk ik, en de tuin die ligt dan, in Drenthe of zo. Ja,
op het noorden.
Ja, precies. Wat ik zelf altijd wel, het Ibiza-thema, dat hoor je natuurlijk heel vaak terugkomen. Maar dat is uiteindelijk is dat een vakantieherinnering. Thuis is geen vakantie, hè? Dus dat is toch, dat vind ik altijd lastig om daar dan mee om te gaan, inderdaad. Hoe dan, omdat ze dan toch een beetje uit hun hoofd te praten dat gevoel ga je hier niet krijgen. Dus dat.
Ja. Ze mogen natuurlijk wel, althans, je hoopt dat ze zich heel prettig daar voelen.
Tuurlijk.
Maar je wil niet, je moet niet proberen een ander landschap te imiteren wat hier niet werkt.
Nee, precies, ja.
Nee, maar het is wel een goede tip om inderdaad iets van een herinnering of een thema. Eigenlijk adviseer je mensen om een thema te kiezen en dan gewoon te beperken tot 1 thema en daar omheen te werken.
Ja, die herinnering vond ik mooi inderdaad. Ja. Van die appelboom, denk ik,
daar
ken ik mezelf ook wel in, ja.
Ik heb nu ook een opdrachtgever en die heeft 2 zonen en die houden heel erg van parkour. He, dus dat is springen en rennen door de stad. Hoe noem je dat nou ook weer?
Parkour running, volgens mij. Ja, ja.
Free running.
Oh ja.
En toen ik dat hoorde, dacht ik, dit is top. Daar kan ik helemaal een tuin omheen bouwen. En inderdaad, we hebben met steigerbuizen hebben we allerlei spannende stellages en toestanden gemaakt. Maar die dienen dus ook allerlei andere doelen. Om planten op te laten groeien of meubels mee te maken.
Leuke opdracht.
Precies, maar je thema is dan dus dat freerunning. En die mensen hebben dan een verhaal ook naar de omgeving. Want mensen vinden niks leukers dan vertellen waarom zoiets ontworpen is. Waarom het van hun is. Want dat het
en betrokkenheid, eigen... precies, bij de tuin. Ja. Ja. En wat komt daarna? Want dan heb je dat idee. Hoe ga je dat dan concreet maken?
Dus je hebt je wensenlijst opgeschreven. Dan moet je je tuin inmeten. Als je dat tenminste zelf kan. Als het niet te groot is. Zo niet laat je dat door een landmeter doen. Die schakel ik ook soms in. En dan moet je de juiste partijen bij elkaar gaan zoeken. Die het tot uitvoering gaan geven. En dat is een goede hovenier en een goede tuinarchitect. Soms lopen die dingen wel eens door elkaar heen. Maar ik hou ervan om dat altijd te scheiden. Ik leg ook zelf geen tuinen aan. Ik beperk me echt tot het tekenwerk. Ik heb het overigens wel gedaan. Ik vind dat je al die disciplines een keer moet hebben gedaan om het echt te begrijpen.
Ja, je hebt wel de achtergrond ook als hovenier.
Ja.
Ben je wel begonnen, zeg maar?
Nee, ik ben niet begonnen als hovenier. Ik heb altijd getekend. Maar ik heb na 5 jaar bij een ontwerpbureau dacht ik moet nu even heel wat anders. En toen heb ik een jaar bij een heel groot landgoed gewerkt als tuinman.
Ja, heel belangrijk denk ik voor je latere
ja, dus ontwerpen. Dat veranderde absoluut ook mijn gedachten over ontwerpen. Je gaat opeens nadenken over onderhoudstroken. En,
toch ook in meer praktische zin.
Absoluut,
Dat is inderdaad wel heel belangrijk, ja.
Nou, en ik kan me voorstellen dat die kennis ook belangrijk is om tot een goed ontwerp te komen. Dat je ook weet welke planten je kunt gebruiken. Hoe je ook de texturen van planten gebruikt om het een spannend ontwerp te maken.
Ja. Dus dat is eigenlijk de invulling van je ontwerp. Dus dat thema vinden eerst, het concept vinden, dat is belangrijk. Dat kun je met een tuinarchitect doen of dat zelf verzinnen. En dan nadat je dat hebt gedaan, in combinatie met je wensenlijstje, wil je dat allemaal op papier gaan zetten. En dat kan je zelf doen. Er zijn allerlei goede boeken over tuinarchitectuur te vinden of je huurt er iemand voor in.
Mm-hmm. Ja.
En als je nu kijkt naar je eerste tuin en je laatste tuin, vertel daar eens wat over.
Grappig. Mijn eerste tuin was voor een oude vriend van mij. Die heb ik 20 jaar geleden ontworpen en aangelegd. En dat is een heel klassiek tuintje. En met klassiek bedoel ik buxushaagjes met rozen erin.
Met rozen erin, ja.
Met vak, een soort klein verzaaien. En dat was toen helemaal waar ik voor stond en wat ik deed en wat ik mooi vond en wat ik kende. En die tuin ligt er nog steeds en hij is er nog steeds happy mee. En ik vind het ook aardig. Maar had ik het nu zo gedaan? Nee, geen sprake van.
Mooi,
maar nu had je het waarschijnlijk spannender gemaakt. Ja,
nu ben ik veel meer met ecologie bezig. En met natuur en habitat en insecten en dieren, vogels en weet ik wat allemaal.
Ja, vind je duurzaamheid ook heel belangrijk?
Ja.
En de footprint?
Ja, absoluut. Dus ik probeer nu veel met hergebruikte materialen te werken. Dus ik ben eindeloos met stijgerbuizen en met oude rijplaten ben ik nu bezig. Van die grote kortenstalen rijplaten. Dat vind ik dan spannend.
Ja.
Want ja, bij een hoop tuincentra ligt gewoon best wel veel rotzooi, als ik heel eerlijk mag zijn.
Absoluut.
Wat
absoluut
van de andere kant van de wereld komt. En wat niet altijd even goede kwaliteit is. Dus ik vind altijd dat je een beetje eerst lokaal moet gaan zoeken. En als het hergebruikt is, is dat helemaal mooi.
Ja.
Ik ben nu weer met bielzen bezig, geloof het of niet. En als je iets over tuinarchitectuur weet, dan weet je dat bielzen heel erg jaren 60, 70 zijn, Mien Ruijs.
Ja.
Maar ik heb ze helemaal herontdekt.
Prachtig, ja. 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 Ik heb ze liever toch niet vast. Maar,
In de zin van het materiaal waar het gemaakt
is. Dat is gewoon zware lompe dingen. Maar ja, je kan er onwijs mooie dingen van maken. Ja, ja, helemaal eens, ja.
En merk je dan ook bij je klanten dat die daar ook meer naar vragen? Dat ze duurzaamheid belangrijker vinden? Of hoe kijk je daar tegenaan?
Zo mondjesmaat gebeurt het. Ik krijg nu af en toe een opdrachtgever die zegt ik wil een regenton hebben. En daar word ik dan heel blij van. Die wil zijn water opvangen. En Amsterdam is heel goed wat dat betreft. Waarschijnlijk weet je dat. Maar er zijn allerlei
verduurzamingsinitiatieven.
Ja, groene daken en allerlei verduurzamingsinitiatieven. Waarbij ze hemelwaterafvoer ontkoppelen. En dat je dan dus je regenwater in je tuin laat lopen in plaats van het riool instuurt. Zodat je minder overlast krijgt. Hè? Dus met teruglopende riolen. Ja. Overlopende.
Ja, er zijn mensen toch ook echt wel. Daar zijn mensen ook echt wel voor te porren. Het probleem vind ik wel is dat water eigenlijk gewoon te goedkoop is. Dus de alternatieven gauw te duur zijn. En dat mensen dat daardoor niet waard vinden. Ingrijpend, helemaal om zelf te doen. Wil je je tuin gaan beregenen, dan heb je echt wel een hele grote watertank nodig. Dus je loopt wel echt wel tegen een aantal problemen aan. Maar mensen zijn helemaal het ontkoppelen van regenwater. Wordt ook steeds meer verplicht.
Ja.
En terecht.
Om het regenwater in je eigen tuin op te vangen. Hè? Om daar
en de hoeveelheid verharding in je tuin terug te brengen.
Mm-hmm.
Ja, dat zie je ook overal. Die campagne, wat is het? Tegel eruit, plantje erin,
ja,
geloof
ja,
ik.
Ja.
In Amerika heet dat dan kill your lawn.
Ja.
Oftewel, al die gazonnen eruit. Wat ik ook wel een goede zaak vind. En in plaats daarvan wilde bloemenweides, et cetera.
Ja.
Ja, maaibeleid zie je ook veel veranderen. Heel belangrijk.
Ja, ik hou zelf ook veel van groen. Het viel mij eigenlijk op jouw site met je portfolio dat je nog best wel veel verharding hebt in een aantal van je tuinen.
Het is een oude website.
Maar wat is voor jou een ideale verhouding? Of hoe kijk je daarnaar? Wat zou je mensen als advies willen geven?
Kleine tuinen, max 1/3 verharding. Op 2/3 groen zou ik zeggen. En de grote tuinen wordt natuurlijk veel minder verharding dat nodig is.
Ja, ja, dan gaat de verhouding wel naar beneden. Ja.
Ja. En als je dan, als ik nog een tip kan geven wat dat betreft. Als je een kleine tuin hebt en je hebt toch verharding nodig voor een terras, et cetera. Maar je wil wel veel groen, laat het dan de lucht ingaan. Dus niet borders op de grond met bodembedekkers, maar plant een boom. En plant iets wat de lucht ingaat, want dan krijg je meer biomassa in je tuin. En met alle goede gevolgen van dien. En een mooi voorbeeld wat ik net heb opgeleverd 2 weken geleden. Ik lever nu ongeveer 10 tuinen per week op, maar goed. Het gaat erg hard. Maar 2 weken geleden was een opdrachtgever met een vlonder aan zijn huis. En dat kijkt dan uit over een mooi stuk water in Amsterdam-Noord. En dat vlonder is eigenlijk niet zo heel groot. En daar wilden ze wel een eettafel en een loungebank. Nou, alles wat je daar verwacht. Kinderen moeten rond kunnen rennen. Maar ze wilden meer groen. Dus toen heb ik er 8 bomen ingeplant. Maar in de vlonder heb ik ze gezet. En dus met hun wortelstelsel, met een kluit, half in het water.
Ja, oké. Okay.
Dus ik heb elzenbomen heb ik gebruikt. Zoals we als goede Nederlanders weten, groeien die aan de waterkant.
Ja.
Dus ik heb iets heel idioots bedacht met stalen rekken die ik dan ergens op een bouwplaats had gevonden. Een soort van bakken waar dingen in vervoerd worden. En daar heb ik dus die kluit van 300 kilo met een behoorlijk grote elzenboom ingezet. En die hele bak hebben we dus in de vlonder laten zakken. En zo kon je het gewoon dicht timmeren van boven. En komt er dus alleen een keurig stammetje uit je vlonder. En heb je dus heel veel ruimte om nog daaronder door te lopen en te rennen. Terwijl er dus wel 6 enorme bomen...
En mooie bomen in de tuin staan.
Dat ook weer heel veel diepte geeft.
Ja,
gaaf. Ja, leuk die uitdaging om daar... Ga het maar weer verzinnen.
Ja, nou ja, dat is aan ons toch?
Ja.
Heb je ook wel eens projecten waarvan je denkt van... Nou nee, daar werk ik niet aan mee.
Ik kan best ver meegaan met opdrachtgevers. Maar op een gegeven moment, als het te gek wordt... als het echt zo indruist tegen mijn principes van duurzaamheid, materiaalgebruik... dan zeg ik wel eens, ja, ik kan er gewoon niet aan meedoen. Want mijn naam staat eronder. Dus dan kan je beter iemand anders zoeken.
Ja, ja.
Ja, dus die klik is toch... Vind jij dat mensen vaak het belang van de tuin onderschatten? Bij een aankoop van een huis bijvoorbeeld?
Vaak wel, jammer genoeg. Dus ik probeer ze altijd wel ervan op de hoogte te stellen dat ze daarover na moeten denken. Dat ze ook wat budget vrij maken daarvoor, ja.
Ja, ja. Ja, budget is interessant. Want waar moet je aan denken als je een tuin aanlegt en een architect enzovoort?
Heel ruw gezegd zeg ik altijd 2 keer 10%. En daarmee bedoel ik het budget wat je voor het huis hebt of voor een verbouwing, een flinke verbouwing. Daarvan neem je 10%. En dat bedrag reserveer je voor de tuin. En wat kost dan de architect? Dat is meestal 5-10% daar weer van.
En die kosten die zich vaak ook weer heel gauw terugverdienen in een goed ontwerp. En weinig eerste fouten die je dan maakt, die ook weer een hoop geld kosten.
Ja, exact.
Oké, heb je nog misschien een gouden laatste tip voor onze luisteraars die met hun tuin aan de slag willen gaan?
Die heb ik wel. Kijk wat er bij de buren groeit. Dan weet je dat het bij jou gaat doen.
Goeie tip.
Beetje flauwe tip, maar hij is
Hij was heel belangrijk.
Gras is dus altijd groener bij de buren.
Ja, exact.
Oké, mooi.
Super. Dankjewel, Pieter.
Ja, hartstikke bedankt.
Jullie bedankt. Het was hartstikke leuk.
Dat was het interview met Pieter. En dan gaan we nu door naar onze tuinfavoriet. Elke aflevering bespreken we een van onze tuinfavorieten, onze favoriete plant, voor in de tuin. En vandaag is dat een favoriet van Joost, de wisteria, oftewel de blauwe regen.
Ja, schitterend. Hij staat nu onderhand te bloeien, of het begint net. We lopen een beetje achter met wat betreft de kou. Ja, ik vind het waanzinnig. Als je die tegen de gevel aanziet, dan is je huis gewoon in één klap veel meer waard. Leuk weetje erover. Je hebt 2 soorten. Je hebt de Chinese versie en de Japanse versie. En ze bloeien redelijk hetzelfde. De ene die draait linksom en de andere draait rechtsom. Voor de rest...
Dit wordt heel technisch, Joost.
Grappig?
Ik ken eigenlijk maar 2 soorten. Degene die wel bloeien en degene die niet bloeien als je ze gekocht hebt.
Ja, dat klopt. Dat is heel belangrijk. Ja. Als je een wisteria koopt of een blauwe regen koopt, zorg dat je kan zien dat die gebloeid heeft. Dus of een bloem erin zit of een peul. Anders kan je echt wachten tot je ons weegt.
Ja, 10 jaar of nooit. Ja. Ik heb al eens een keer eentje uit mijn tuin gespit, omdat hij dus niet bloeide, helaas.
Ja, ik kom het helaas nog te vaak tegen. En ga er maar eens op letten als je bij een kweker loopt. Je ziet ze gewoon staan zonder bloem. En koop ze niet.
Nee. En jij zegt nu tegen de gevel, maar jij hebt mij vorig jaar ook een wisteria aangepraat. Ik had geen plek tegen de gevel.
Nee, je hebt ze ook solitair. En dat is echt... echt de moeite waard, want er is 1 wolk paars of blauw. Wel wild. En je moet hem goed ondersteunen, want het is een klimmer. Maar het is echt een plaatje.
Ja, supermooi. Ik ga de foto op Instagram zetten, want ik heb echt een blauwe waterval in de tuin op dit moment. We zijn aan het einde gekomen van de eerste aflevering Vond je het leuk om ons te blijven volgen? Abonneer je dan op onze podcast via je favoriete podcast-app. Je kunt ook alle show notes nalezen en de informatie op www.tuinierkwartier.nl. En natuurlijk zullen we ook op Instagram Tuinierkwartier foto's delen van onze tuinmomenten en onze tuinfavorieten. Nou,
dank je wel.
Tot de volgende keer.